Beste luisteraars, de 100ste aflevering van Wegens Hitler nadert langzaam. En daarvoor willen wij jullie hulp inroepen. Wat was een aflevering waar je met veel plezier tussen haakjes aan terugdenkt? Waarom luister je deze podcast? Wat vind je er goed aan of misschien juist wel niet? En we zouden het leuk vinden als jullie massaal gaan reageren. Stuur even een mailtje naar wegenshitler@gmail.com met in het onderwerp 100 keer Hitler. En dan zullen wij ze in de uitzending van 100 keer Hitler bespreken. We zien uit naar jullie reacties. Wegens Hitler.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium.
De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht der regulären Soldaten geschossen. Seit 45 ist er zurückgekommen.
Diktator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe Wegens Hitler. Ja, beste luisteraars, we zijn er weer. Want het was alweer een week geleden, hè, voor jullie, tel jullie als woorden.
Ja, dat vinden mensen vervelend.
Ja, de mensen vinden het in ieder geval fijn dat we er gewoon alweer zijn.
Zo, ja.
En dat is supermooi. Ja, het loopt storm, hè. Jouw filmpje wordt gigantisch bekeken. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, ja, ik heb het linkje weer in de show notes gezet. En ja, je moet gewoon kijken. Ja. Ja. En als je het niet wil zien, zet het dan alleen aan om mijn stem te horen.
Ja, dat binnenkort is ook de Hitler-putsch op film.
De Hitler-putsch, daar ben je ook mee bezig geweest. Ben ik weer niet in beeld, maar ik vrees dat ik weer een papier van hier tot Tokio krijg om in te spreken.
Ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Ja. We hebben ook van alles daarin gesproken.
Misschien dat betekent dat ik eindelijk een keer niet hoef.
Nou, maar jouw bronstige stem, die doet het wel goed, hoor.
Oké, nou ja, goed. Misschien moet ik dan toch nog iets inspreken. We gaan het meemaken. En anders dan een keer niet. Ook lekker. Scheelt een hoop oefenen met al dat Duits. Want dat gaat altijd 100 keer verkeerd. En dan zit Shorty met zijn duimpje omhoog of omlaag. En dan weet ik dat ik het fout of goed doe. Hè. Wat ook goed gaat is trouwens het vriend van de show worden. Want het loopt storm. De abonnementen zijn niet aan te slepen. Ik zit trouwens eens even te denken. Op welk afleveringsnummer zitten wij inmiddels? Dan moet ik eens even bespiekeloeren. Voor onze luisteraars. Want ik denk dat het zover is, Sjoerd. Is even koekeloeren. Wij zitten op een aflevering 99. Dus de volgende keer zitten wij op aflevering 100.
Ja.
Nou, dat moeten we vieren. En we vertellen wel in die uitzending wat het cadeau wordt. Dus dat gaan we nog vertellen. In ieder geval hebben wij weer een leuke uitzending, denk ik. Een interessante uitzending voor de boeg. Dus gaan we maar snel beginnen. En we beginnen, zoals altijd, met Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral, waarom? Deze uitzending komt online op 11 maart 2024. En wij gaan terug naar 11 maart 1938. Nou, dat is een datum waarop Adolf Hitler in Berlijn is. En hij geeft op deze dag het bevel aan het leger Oostenrijk op 12 maart, maar nou eens gezellig, binnen te trekken. Hij heeft dan al eerder afgedwongen dat de Oostenrijkse nationaal socialist Arthur Seyss-Inquart als minister van Binnenlandse Zaken moet worden opgenomen in de Oostenrijkse regering. En nadat Hitler gedreigd had met een inval, treedt kanselier Kurt van Schusenich.
Ja, joh, prima. Hij is dan toch afgetreden.
Ja, precies. Dan ook maar af. En dat was dus op 11 maart 1938. Nou, Seyss-Inquart, ons bekend, hè, werd vervolgens op 12 maart 1938 tot kanselier van Oostenrijk benoemd. En zijn eerste daad was een telegram te versturen waarin hij Duitsland vroeg hun leger te sturen om vrede en veiligheid te brengen. En vooral natuurlijk om bloedvergieten te voorkomen.
Ja, dat moet je niet vergeten.
Nee, precies. Dus dat stond er ook letterlijk in. Hè. Zo belangrijk vond hij dat. Nou, je raadt het nooit, Maar dat deed hij ook, Hitler. De Duitsers werden met bloemen en gejuich trouwens begroet. Dus helemaal niet eens bezetten. Nou kan ze hier geen bloemen herinneren toen ze binnenkwamen rijden. Hitler zelf die stak trouwens ook gezellig op 12 maart de grens over bij Braunau. Waar hij geboren is en waar we het in meerdere uitzendingen al over hebben gehad. Dan moet je maar een uitzending terugluisteren als je wil weten hoe dat zit. Of de jonge Hitler kopen. Nou, ja. En dat gezegd hebbende. In Linz gaat hij trouwens ook even gezellig langs.
Zit ook in de jonge Hitler. Hè?
Ja, precies. Ja, ja. De stad van zijn puberteit. Hij houdt daar een toespraak voor een grote mensenmassa op het plein van de stad. En er ligt nog steeds een brug van hem, hè, geloof ik. In
ja, klopt.
Ja. Ja. De
Nibelungen.
De Nibelungenbrug. Dat heb ik 100 keer opnieuw in moeten spreken.
Wagner, ja.
Ja. Nou, uiteindelijk arriveert hij dan op de 14e van de maart 1938 in Wenen. En daarmee heeft hij weer een nieuw deel van zijn rijk weten te veroveren. En met dit spannende en interessante feit gaan we snel naar het onderdeel De Plek. De Plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer Baden-Württemberg.
Je zegt het in één keer best goed.
Potsjan, dikke we. We gaan op alfabet een aantal plaatsen in dat Baden-Württemberg langs. En dat is het bondsland linksonder in Duitsland, grenzend aan Zwitserland en Frankrijk. Nou, dat moet prachtig worden. We beginnen bij de Bodensee.
Ja, dat is natuurlijk een gigantisch meer. Hè? Dus dat is leverde mij een beetje een probleem op. Want ik had een foto op mijn website voor de Hitler-pages. En dat gaat om locaties en plaatje het liefst ook. En daar staat Hitler op de kade, op een kade met bomen. Hij lijkt iets te lezen. En ik weet alleen niet of dit nou Baden-Württemberg is. Daar heb ik hem maar geplaatst. Of dat het Beieren is, want dat meer is zo groot. Het zou in theorie zelfs Oostenrijk kunnen zijn. Of wat is het? Zwitserland, denk ik. Doet er niet zoveel toe. De locatie is me al jaren onbekend. Als iemand nou eens op die website gaat kijken en toevallig is hij op die kade geweest, ja, dan kan hij me een tip geven. Zou leuk zijn.
Ja. Het volgende plekje is de Freiburg im Breisgau.
Mm-hmm. Dat is een leuk verhaal, maar dat is ook een beetje onduidelijk. Maar het is eigenlijk te leuk om die te noemen. Dat vond plaats in het zogenaamde Meuselenstadion. Dat schijnt er nog te zijn. Hitler die sprak daar eind juli 1932. Nou ja, goed, maakt eigenlijk niet zoveel uit voor 50.000 mensen. Maar hij werd daar uitgejouwd.
En die mensen hebben de nacht met de lange mensen onderbeleefd?
Die 50.000 man, daar is later nooit meer wat van gehoord.
Ja, langs,
ik weet het niet. Er staan 50. Ik weet niet wie dat zijn. Dus het zal wel mis zijn gelopen. Nee, en dat is wel interessant. Want waarom dat precies is, weet ik niet. Maar natuurlijk is het politiek een politiek dingetje. Er zou zelfs een steen naar hem zijn gegooid. Of stenen naar zijn auto. Dat weet ik niet precies. Maar nou ja, dat vond ik wel leuk. Een leuk klein feitje.
Nou, super interessant natuurlijk. Dan gaan we naar de Vredenstad, de Freudenstad.
Ja, Freudenstad.
Of is het niet Freude? Is het nou niet vrede?
Freude is meer vreugde.
Oh, dus dat sorry hoor.
Ik weet niet of het dat betekent in deze combinatie, maar goed. In 1940, dan is Adolf Hitler daar in mei en juni. Hij is bezig met de inname van Frankrijk en de Benelux natuurlijk in die periode. Hè. Dus daarna gaat hij dan terug naar Duitsland, als hij daar klaar mee is. En dan gaat hij naar zijn Führerhauptquartier Tannenberg. Nou, Tannenberg zit later in het alfabet, dat valt ook onder Baden-Württemberg. Dus daar komen we straks even op. Hij gaat vanuit hoofdkwartier, gaat hij naar Freudenstad om een lazaret te bezoeken, een veldhospitaal. Er zijn natuurlijk best wat gewonden gevallen, ook in de strijd die hij zo makkelijk won. En daar liggen wat gewonde soldaten. De locatie van dat ziekenhuis waar die mensen lagen, die heb ik eigenlijk nooit terug kunnen vinden. Maar er zijn wel een paar foto's van hem gemaakt in dat plaatsje, terwijl hij op weg is naar dat ziekenhuis, naar dat lazaret.
Ja, vanaf daar reizen wij in ieder geval door naar Heidelberg.
Mm-hmm. Hitler die kwam, moest even een slokje nemen.
Ja, nee, dat moet ook. Ja, dat moet heel smerig voor de luisteraars.
Zo. Hitler kwam er, die kwam daar vaker in de jaren 20. Heidelberg is ook een hele oude Duitse stad. Een heel klein beetje geschiedenis. Mensen die iets van kerkzaken weten, die weten natuurlijk, die kennen de Heidelbergse catechismus. En daar heb je het over 1563, doe ik zo even uit mijn hoofd. En daarnaast, dat vind ik ook wel een leuke, de Ruprecht Kalfs Universiteit uit 1386. Bijna net zo oud als de Universiteit van Franeker. Ik laat even een stilte vallen.
Oh, ja, sorry. Klopt. Ik dacht, had ik iets moeten zeggen?
Nee, nee, helemaal niet.
Oké. Okay.
Ik denk niet dat ik gelijk heb, maar ik vond het wel leuk om even zo te roepen. Ik heb die Friese toch hoog zitten. De oudste universiteit van Duitsland is dat. Nou ja, goed. Wij hebben dus in Franeker een betere universiteit gehad. Bestaat niet meer. In Heidelberg was trouwens in de middeleeuwen ook de residentie van een van de keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk. Nou, daar viel een heel groot stuk van het Duitsstalige gebied viel daaronder. De stad die speelde dan een belangrijke rol in de eerste fase van de Dertigjarige Oorlog. Nou, in 1689 werd die stad veroverd en verwoest door de Fransen en 4 jaar later weer. Dus dit is een stad met een hele grote geschiedenis, interessant voor Hitler. Het is de grootste stad van Duitsland die uit de Tweede Wereldoorlog de Tweede Wereldoorlog zonder schade heeft doorstaan. En dat is dus een mooi stadje om te bezoeken. En zo, daar zijn er niet zo heel erg veel meer van. Tenminste, ja. Niet van de grotere steden. Zo groot is Heidelberg ook niet, hoor.
Nou moet ik even zeggen, ik ken je als een man van de feiten, maar mag ik vragen waarom dit enorme rijtje? Ik sla bijna achterover mijn stoel. Zoveel feiten hier.
Ja,
hebt.
Weet ik eigenlijk niet. Okay, zoveel aan naar de volgende plaats?
Ja, dat is...
Nee, ja, dat heeft gewoon... Even kijk, dat historische verhaal, dat die gebouwen daar nog staan, dat vind ik wel spannend voor een Duits stadje. Maar, ja, ga naar weet ik veel wat...
Keulen
of zo. Ja, dan heb je er nog een kerk staan. En er zijn er ook een heleboel dingen weg. Berlijn ook. München zijn ze vaak herbouwd. Nou, hier heb je nog een heleboel staan. Niet per se omdat Adolf Hitler een stuk of 4 keer kwam spreken. Daarom vind ik het niet zo interessant. Maar eigenlijk meer omdat er zoveel historie was. Hitler had daar bouwplannen. En dat vind ik dan weer raar. Dan is dat zo'n mooi plaatje. Hij heeft met andere grote plaatsen en kleinere plaatsen heeft hij ook bouwplannen. En nou ja, het is, op een gegeven moment heeft hij flinke herbouwplannen voor de stad. En Speers architecten, deed dat zelf nooit, dat deden anderen. Die gingen naast het stadscentrum een compleet nieuw deel aanleggen. En die stad was dus belangrijk voor hem, blijkbaar. En dat betekent dus automatisch bouwplannen.
Ja.
En dat heeft met die geschiedenis te maken. Nou ja, net zoals Linz, Berlijn, München, Nuremberg. Dus ja. Vandaar Heidelberg, denk ik.
Ja, oké. Okay. Ja, interessant dat zo hoog bij hem in de lijst stond, als het ware. Dan gaan we naar de Heilbronn.
Heilbronn. Ja, in het noorden. Dat ligt zeg maar net boven Stuttgart. Mm-hmm. 15 mei 1926. Dat is wel een aardig verhaal. Hitler die was met de SA. Zijn trouwe, agressieve compagnons. En er waren er wel meer politiek gedreven groepjes in Heilbronn. Bijvoorbeeld mensen die de democratie wilden verdedigen, socialisten, liberalen, communisten. En dus de SA, die kwam ook binnen wandelen. Nou, Hitler was daar al, die was een dag eerder aangekomen. En die zat in een hotel achter de Friedrich-Ebert-brug. Daar kun je nog wel vinden. Mm-hmm. En daar moest de SA nu ook overheen. Maar die kreeg het echt flink van langs. En dat is best leuk om een keer te horen dat de SA een keer op zijn bek geslagen wordt. Terwijl Hitler waarschijnlijk vanuit zijn hotel toekeek. Nou, de SA kwam gelukkig voor hem dan 's avonds weer terug om te luisteren naar een toespraak van hem. Maar anders had hij helemaal geen luisteraars gehad. En, maar ook voor die hal waar dat plaatsvond waren er weer protesten tegen die nationaalsocialisten. En nou ja, er gold vanaf dat moment gold er daar in Heilbronn een spreekverbod voor Hitler.
Ja, nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, hè, in het kader van de openbare orde. Vanaf daar gaan wij door naar Karlsruhe.
Ja, in Karlsruhe is hij op 12 maart 1936. En dan spreekt hij in het stadion van de Hogeschool in Karlsruhe. Daarover stond in die tijd een interessant artikeltje in de pers, in de Evening Independent uit Ohio. En dat leest Niels straks even voor, waarmee de historische betekenis meteen even duidelijk wordt van deze regio.
Ja, de titel van het stuk is Hitler spreekt in de Karlsruhe. Deze kleine stad, vrijwel gesmoord in wapperende hakenkruizen, werkte vandaag met ingehouden adem aan een uitzinnige nachtelijke receptie voor Reichsführer Adolf Hitler, bevrijder van het Rijnland. Scènes die vergelijkbaar zijn met die in de Saar toen dat district een jaar geleden werd teruggegeven aan het Rijk, werden verwacht met triomfantelijke binnenkomst van de nazi-führer in Karlsruhe vanavond. De plotselinge aankondiging van Hitlers bezoek en toespraak vanavond, de eerste sinds zijn verbluffende proclamatie afgelopen zaterdag van de remilitarisatie van het Rijnland, veranderde Karlsruhe in een bijenkorf om passend welkom voor zijn idool voor te bereiden. Karlsruhe ligt net ten noorden of ten oosten van de Rijn. Niet ver van de versterkte Franse grensgebieden. De autoriteiten gaven opdracht om vrijwel al het verkeer om 1700 uur stil te leggen ter voorbereiding op de aankomst van Der Führer. Alleen een paar taxis werden toegelaten op de zijstraten. Er werden speciale treinen geregeld om de plattelandsbevolking binnen te halen voor Hitlers toespraak, waarmee de volksraadpleging van 29 maart in het Rijnland werd geopend.
Ja, het lijkt wel of ze in Amerika er gewoon lol in hadden. Hè? Om dat een beetje met pathos zo te vertellen.
Ja, je kunt
is dit natuurlijk weer een vertaling, maar ja, het klinkt wel een beetje door.
Ja, nee, ja. Het is wel... Het enthousiasme was nog wat groter misschien toen voor de Führer.
Ja, ik weet het niet.
Nou ja, vanaf hier gaan we door naar Maulbronn.
Ja, Maulbronn, ja. Over Hitlers bezoek aan een kloostertje in Maulbronn. Daar gaat een heel klein, wel een beetje passend verhaaltje, zeg maar. Want er zijn over Hitler meer van dit soort verhaaltjes. Ook bijvoorbeeld over Brunswijk, volgens mij, Braunschweig. Over Hitler, die zijn kennis van zaken of van allerlei gebieden dan aan kan tonen en zo. Ook over in kerken en over kunst en weet ik veel wat. Meestal zijn ze een beetje overdreven. Bijvoorbeeld, hij wist ook veel van schepen en van vliegtuigen en van wapens en zo. En dan had hij daar net een boek over gelezen en daar deed hij de stoel mee. En dan zeggen zijn volgelingen later van, oh, hij was zo belezen en zo. Nou, in Maulbronn kwam hij al een keer in het klooster in 1927. En hij beweerde toen dat er onder de bepleistering van die kerk dat daar fresco's zouden zitten. Dat kun je natuurlijk niet zien, want het is gewoon wit. Je kunt het ook gokken bij een kerk, maar dat zal meestal wel het geval zijn als die kerk een beetje oud is. En pas in 1933, toen hij dus de baas werd in het land, toen liet hij dat zelf onderzoeken. En die ze bleken er natuurlijk te zitten. Hè? Mm-hmm. Het is misschien een beetje een half sterk verhaal, zeg maar. Maar het, ja, weet je, dat soort verhaaltjes gingen er dus wel vaker de ronde.
Ja, nou, sterke verhalen was hij goed in. Hè? Dan gaan we naar de Nivern-Urschelbrunn.
Ja, ja, Brunn. Ja. Op 10 september, dat is gewoon een klein dorpje.
Okay.
Er was een enorme brand geweest, 10 september 1933. Een groot deel brandde daarvan af. En dan op 14 september dan is hij daar in de buurt en dan gaat hij bij dat dorpje langs. En de school en de kerk stonden nog overeind. En dan bestaat er een foto van Hitler ergens in een soort van schoolgebouw. Of dat schoolgebouw is, weet ik niet hoor. Maar dan staat hij in een schoolklas met kinderen. En that's it. Maar ja. Dat is wel een. Nou ja, het was in het nieuws. En hij doet dan eigenlijk wat een. In 1933 wat een staatshoofd moet doen. Namelijk zo'n dorpje bezoeken.
Ja, dan gaan we naar een wat grotere plek, Stuttgart.
Ja, daar spreekt hij een aantal keer. Maar zijn speech van 15 februari 1933 in de stad Halle, dat is wel heel erg grappig. Die zou op de radio komen. Nou, de Stuttgartse communisten die hadden daar geen zin in. Die dachten, weet je wat we doen? We snijden die kabel gewoon door. En dan kan die uitzending niet worden uitgezonden. Die gasten worden gearresteerd. Helaas. Een van de mannen die komt dan 2 jaar in de cel terecht voor het doorsnijden van een kabeltje. Nou ja, dat moet je in 33 niet meer doen, maar dat wisten ze misschien nog niet. Tweede, die zat meerdere keren vast. Nou, dat was eigenlijk een van de keren. Hij is volgens mij daarvoor ook al in Stuttgart geweest, hoor. Nou, hij sprak er vaker in de jaren 20, jaren 30. Een bezoek in 1938 werd uitgebreid vastgelegd op de foto door Heinrich Hofmans fotografen. En ja, Google maar eens op Stuttgart en Hitler. Dan zie je het grote stadhuis en weet ik veel wat, dan rijdt hij met auto's. Interessant is een foto in de Illustrierter Beobachter. Die is gemaakt in de Daimler-Benz werkplaats. Daar wil ik altijd nog een keer naartoe. Mercedesstrasse 137 voor de luisteraar die er naartoe wil. Want hij is er volgens mij nog steeds. Hitler staat daar op foto's. En dan kijken ze naar van die oude Benz-autootjes. En die zien er eigenlijk uit als koetsjes van vroeger. Met van die grote wielen. Eigenlijk van die houten spaken zitten daarin. En voorop zit je op de bok te sturen. Achterin zo'n plek waar mensen kunnen gaan zitten. Het lijkt eigenlijk niks op een auto, maar veel meer op een paardenkar. Met een motorblokje voorop. Heel grappig om te zien.
Ja. Ja, dan komen we bij jouw langverwachte belofte uit. En dat is Tannenberg, het Führerhauptquartier.
Ja, dat is voor deze keer even de laatste plek. Dit is een echte dé plek, maar dan een heleboel plekken in Baden-Württemberg. Führerhauptquartier Tannenberg. Ja, weet je kunt Führerhauptquartieren gaan bezoeken. En als je ze volledig wil maken, moet je ook naar Tannenberg gaan. Maar er valt eigenlijk niet zoveel te zien. Hij had er meerdere. Nou ja, één ervan lag dus in het Zwarte Woud en dat is Tannenberg. Hij ligt op de berg Nibis. Je kunt het ook wel vinden hoor, op kaartjes, ook op mijn website, de Hitlerpages. Niet te verwarren met het monument Tannenberg, want dan zit je, dat bestaat niet meer, maar dan zit je ergens in Polen. Hij maakte er maar één keer gebruik van, van 27 juni. Tot 6 juli 1940, na de bezetting van Frankrijk. Mm-hmm. Nadat ze dat gelukt was in ieder geval. Hij had net Parijs bezocht en ging weer terug. En ging dus bijvoorbeeld naar dat lazaret toe om de soldaten te bezoeken. Nou, er waren daar twee bunkers. Ene van voor Hitler. Er was een communicatiecentrumpje, houten barakken. Met een officiersverblijf, een chaletje voor Hitler en zo. Veel was het niet, maar goed, hij kon daar in ieder geval verblijven. En dan op, in 1940, november ongeveer, werd het hoofdkwartier overgenomen door een lokale tak van het leger. Het complex werd opgeblazen in 1945 door de Duitse genie. En er is dus eigenlijk niet zo heel veel meer te zien. Wel wat beton in de grond en dat is het.
En daarmee komen we aan het einde van onze reis door dit, wat is het, Bundesland nu van Hitler. En we gaan over naar het volgende onderdeel. En dat is zoals altijd het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, in het kader van oud nieuws gaan we gewoon wat interessante berichten door. We gaan naar het Godsdienstig Staatskundig Dagblad. Bestaat het, zou het een Reformatorisch Dagblad heten tegenwoordig. Maar goed. We gaan naar dat artikeltje van 10-10-1955. Nou, zo. Canarisch. En daar staat Hitlers laatste getrouwe terug uit gevangenschap. Nou, privépiloot en kamerbediende bevestigd. Hitler verbrand, Bormann dood. Nou, onder de Duitse krijgsgevangenen die gisteren uit de Sovjet-Unie in West-Duitsland zijn teruggekeerd, bevonden zich Hans Linge, voormalig major bij de SS, die Hitlers kamerbediende is geweest en die als laatste Hitler in levend lijf heeft gezien. En Hitlers piloot Hans Bauer. Nou, Linge verklaart tegenover de verslaggevers dat hij de laatste was die Hitler op 30 april in de schuilkelder schuilkelder van Berlijn had gezien. Hij had afscheid genomen van Eva en Hitler. En toen hij 2 minuten later na het afscheid terugkwam in de kamer, waar hij hen had achtergelaten, had Hitler zichzelf doodgeschoten en Eva Braun zichzelf vergiftigd. Er wordt heel vaak Eva Braun gezegd, maar dat is dus niet correct, hè? Het is Eva Hitler.
Ja, op dat moment wel, hè? Ja.
Linge was Linge, van wie drie kinderen van wiens drie kinderen Hitler Peter was. Peter? Ik denk Peetvader was of zoiets.
Ja, dat klopt.
Verklaarde dat hij een andere officieren van de SS de lijken van Hitler en Eva Braun in de lakens naar de tuin achter de kanselarij hadden gebracht. En waar ze met meer dan 200 liter benzine hebben verbrand. De as van Hitler en zijn echtgenoot werden begraven. Linge ontkende dat Hitler in de laatste weken van zijn leven woedeaanvallen had. Wel was hij wat beverig. Toch was Hitler in de laatste uren rustig en kalm. Nou, die Linge die hoopte een nieuw leven te kunnen krijgen en had ook behoorlijk wat aanbiedingen gehad, zegt hij dan ook, om zijn verhaal te vertellen. Linge die had in een gevangenis gezeten in Moskou en volledig verslag moeten doen en schrijven over het leven van Hitler en alles wat hij daaraan had meegemaakt. En in 1946 werd hij naar Berlijn gebracht, waar hij in de kanselarij moest aanwijzen waar Hitler en Eva had laten verbranden. Hans Bauer, Hitlers eigen piloot, blijft trouwens diegene uit de droom helpen die nog altijd niet willen geloven dat de beruchte Martin Bormann zijn einde heeft gevonden in de hel van Berlijn. Bauer vertelde hoe hij Hitlers laatste bevel had willen uitvoeren, Bormann per vliegtuig in veiligheid te brengen. Bij de vlucht uit Berlijn, ook te lezen in het boek De Vlucht uit Hitlers Bunker, in een tank was Bormann neergeschoten, en Hans Linge heeft dit relaas bevestigd. Onder de gisteren teruggekeerde bevond zich ook een broer van Alfred Krupp, de erfgenaam van Hitlers wapensmid.
Noemt hij daar nou echt die tank?
Ja.
Ja, maar dat is dus eigenlijk niet waar, waarschijnlijk. Hij is namelijk veel verderop is die omgekomen. Ja, maar wat ik wel interessant vind, in dat nieuws zit natuurlijk sowieso heel veel van rommel, maar Linge en Günsje, Dat zijn twee mensen die komen heel veel voor. En daar zijn verslagen van gemaakt door de Russen. Mm-hmm. En ergens, nou weet ik veel wat, wat is het, 15 jaar geleden of zo, zijn die boeken, daar zijn boeken van gemaakt en die zijn gewoon op de markt gekomen. En daar staat ook in dat zij verhoord worden en wat zij dan zeggen. Dat was bedoeld eigenlijk voor Stalin, dat materiaal. Nou ja, leuk. Maar goed, ik heb ook een artikeltje. In Trouw van 15 februari 1950 staat dit. Hitler te pakken genomen. Dat is in 1950 een grappige titel natuurlijk. Maar het gaat om Heinrich Noll, een Duitser uit Gießen in het land Hessen. De zogenaamde dubbelganger van Hitler is het slachtoffer geworden van een grap van grappenmakers die Nolls haarlok en Hitlersnor hebben afgeschoren terwijl hij beschonken was. Dat is natuurlijk grappig. Het nieuwsbureau DPA voegt eraan toe dat Noll zozeer op Hitler geleek dat hij bij de bezetting van Gießen door de Amerikanen in maart van 1945 onmiddellijk door de military police werd aangehouden en dat hij veel moeite had de Amerikaanse autoriteiten ervan te overtuigen dat hij slechts een dubbelganger van Hitler was. Sedertdien, mooie taal uit 1950, koesterde Noll de hoop dat hij eens de rol van Hitler zou mogen vertolken in een grote Amerikaanse film. Daarom had hij ook buitengewoon veel zorg aan zijn haartooi en snor besteed. De grappenmakers gunden hem de eer blijkbaar niet.
Nee, nou, dat kan
grapje
me wel voorstellen.
Over Hitler in de krant.
Ik heb dan nog een stukje van de rechter van Berchtesgaden. Hitler is beslist dood. Hitler en Eva Braun zijn beslist dood, zo luidt de conclusie.
Welk jaar heb je het nu over dan?
Dit is van de Volkskrant van 1954, oktober.
Oh ja, 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 ja. Toen was dat nog een discussie.
Ja, nu niet, ja, nu ook nog wel.
Jawel, eigenlijk goed. Ook nog wel, ja, dat is waar.
Hitler laat, zo luidt de conclusie dus van het onderzoek van het Arrondissementrechtbank van Berchtesgaden. Hitlers laatste officiële woonplaats. En die hadden dat onderzoek ingesteld. De uitspraak is gebaseerd op de getuigenis van de Berlijnse tandarts die een vals gebit, we hebben hem in de vorige uitzending besproken, van Eva Braun en enkele valse tanden van Hitler heeft herkend. De rechtbank van Berchtesgaden was dan een Oostenrijks gerechtshof gevraagd een officiële overlijdensakte van de nazi-dictator op te stellen. De Oostenrijkse regering heeft dit certificaat nodig om de rechten vast te stellen op een in beslag genomen meesterwerk van Vermeer, de schilder in zijn atelier. Dat destijds door Hitler voor een bedrag van 2,5 miljoen gulden was gekocht voor een museum dat hij in de Oostenrijkse stad Linz wilde inrichten. Hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Nou, kun je lezen in de boeken en in de filmpjes van Sjoerd natuurlijk ook een beetje horen.
Ja, jij presenteert dat weer. Hè?
Precies.
Jawel.
De tandarts Fritz Echman heeft 8 jaar in Russische gevangenschap doorgebracht en is onlangs vrijgelaten. Echman verklaarde dat de Russen hem persoonlijk enkele valse tanden van Hitler en een kunstgebit van Eva Braun hadden laten zien. En die had hij zelf gemaakt of geprepareerd. De tanden lagen met Hitlers ijzeren kruis en een partijinsigne in de sigarenkistje. In de krijgsgevangenschap ontmoette Echman een SS'er, Mengerhalsen, die deel heeft uitgemaakt van de lijfwacht van Hitler, en een mechanicien, dus gewoon een mechanic, Schneider, die toezicht hield op het wagenpark van de Führer. Schneider had hem gezegd dat de benzine voor de verbranding van de lijken van Hitler en Eva Braun uit zijn garage was gekomen. Beide mannen waren gewoon thuisgekomen. Beide mannen waren getuigen geweest van de zelfmoord van Hitler en zijn vrouw in de schuilkelder onder de Rijkskanselarij.
Ja, en dat is dus eigenlijk heel grappig om te lezen dat in de jaren 50 dit soort nieuws naar buiten komt, omdat die mannen opgesloten waren in Rusland en dan weer terugkomen. Dus ja, dan kunnen zij hun verklaringen doen en daarom staat het in de krant en niet in 1946.
Ja.
Die zijn natuurlijk allemaal weggehaald. Nou, een laatste berichtje, Volkskrant 29 april 1955. Dat is een foto met onderschrift en er staat boven Hitler inspecteert zijn schuilplaats. En daar staat ondergeschreven Adolf Hitler en Bormann links. Nou ja, daar staat een meneer inderdaad tegenover Hitler. Bij de ingang van de reeds door de Russische geschutvuur getroffen bunker van de Rijkskanselarij, waar de Führer zijn laatste dagen doorbracht. Dit is de laatste foto die Hitlers lijffotograaf Heinrich Hofmann genomen heeft. Dit was ook de laatste keer dat Hitler levend uit zijn schuilplaats kwam. Nou, dat is een leuk berichtje. En ook dat klopt niet helemaal. Het is een leuke nieuwscirkel trouwens in de tijd, want de Volkskrant, dezelfde Volkskrant, publiceert dan in 2022 over de beeldbiografie van Somers en Kok. Daar hebben we het wel eens over gehad bij een boekbespreking. Die is een paar jaar geleden kwam die uit. heel veel foto's van Hitler. Daarin worden foutjes in het onderschrift gecorrigeerd. Want er staat namelijk dezelfde foto in en nog een foto die op dat moment is gemaakt. Nou, die Bormann die er zogenaamd op die foto staat, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niet Bormann, dat is Julius Schaub. Dat is een adjudant van Hitler. En de ingang is, niet per se de ingang, dus de eetzaal van de kanselarij. Vlak bij de ingang. Je kon daar wel naar beneden de bunker in. Maar goed, dat is niet de ingang. En waarschijnlijk heeft een medewerker van Bormann de foto gemaakt. Nou, het gaat dus om twee foto's. Ze zijn op internet te vinden. En in die beeldbiografie van die twee mannen kun je die ook terugvinden.
Ja, nou super interessant denk ik zo allemaal weer. En één ding weten we zeker, de Führer is dood. En daarom gaan wij nu van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, nou, het volgende nieuws dat doet mij bijzonder goed als rechtsgeaarde VVD'er. Want onze Mark Rutte, die stopkandidaat voor de NAVO. Nou, dat is allemaal hot en trending. Hè?
Hier maak je geen vrienden mee, Niels. Iedereen is blij dat hij weg is, alhoewel. Hij lulde dat wel zo lekker.
Ja, ik weet niet of we echt zo blij zijn dat hij straks echt weg is. Maar goed, dat is met iedereen. We vonden Balken en achteraf toch ook een leuke peer. Hè? Dus,
ja, nee, ja, goed, ik ga me er niet ook over. Ik vind alles wat de luisteraar ook vindt.
Jij stemt D66. Je hebt geen eigen mening. De wind. Nee, maar goed, in ieder geval, Rutte is kandidaat voor de NAVO. En toen dacht ik, van ja, hoe zat dat nou eigenlijk vroeger? Nou, dan kunnen we kort zijn, geen NAVO. Toch?
Nee, die was er niet. Dus
nou, klaar.
Zijn we klaar met dit verhaal?
Die was deze week. Nee, ja. Maar goed, er was wel iets. Hè? Jij wilde daar toch wat over zeggen.
Nou ja, kijk, de oprichting van de NAVO is dus wel weer interessant. Want dat heeft alles te maken met wat er in Berlijn gebeurt. Die wordt op 4 april 1949 voor de NAVO opgericht. En dan is er natuurlijk al frictie tussen Stalin en het. Als dat nou heel lekker was gelopen en die waren met elkaar beste vrienden geworden, dan had je misschien dat niet gehad. Er zijn een aantal landen die gaan dan die spreken met elkaar af dat er als er een derde wereldoorlog uit zou breken, dat ze elkaar zouden helpen. Of überhaupt een oorlog zou uitbreken. Dat heeft weer te maken met die conferenties van Yalta en Potsdam. Dan richten die grootmachten, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Sovjet-Unie en zo, die richten Europa in en verdelen dat op een bepaalde manier. En zoeken dan ook samenwerking. Groot-Brittannië en Frankrijk die sluiten dan het verdrag van Duinkerke. Engeland en Frankrijk die maken afspraken met elkaar en steunen elkaar militair. Als Duitsland dan zou aanvallen mogelijkerwijs. Nou, dat blijkt niet zo nodig te zijn. Maar in 1948 wordt het verdrag in het Pact van Brussel uitgebreid en ook de Benelux-landen sloten zich aan. En dan is de VS er dus nog helemaal niet bij. Maar er zijn allemaal in Europa zijn er in ieder geval al banden. Nou, de wetten van de VS die verboden namelijk het land om in vredestijd militaire bondsgenootschappen aan te gaan. En toen was het 1948 en werd Tsjechoslowakije door de communistische partij, de Sovjet-Unie kwam daar binnen en nam de boel daarover. De toegangswegen tot West-Berlijn werden geblokkeerd en dan zegt Amerika van ja, wij gaan een genootschap beginnen en dat doen we samen met de mensen die in het Westen wonen.
Ja, nou, dat zorgt ook voor die fantastische overwinning van Harry Truman.
Ja.
Die won toen ruim de verkiezingen. Het was eigenlijk namelijk, ja, nou moet je niet denken dat ik het allemaal zelf, ik verklap zo waar ik het vandaan heb. Maar, want dat moet je eigenlijk luisteren als je dit interessant vindt. Het was namelijk zo dat Roosevelt, die was net herkozen, die legde het loodje. Toen werd Truman zijn vice president na een jaar de president. En die, in zijn eerste termijn is hij dus gewoon geworden op de ticket van Truman. Maar in 1948 moest hij herkozen worden. En events, dear boy, events. Dat zei een of andere politicus ooit een keer. Nou, deze events kwamen voor Truman goed uit. Want hij werd ruim herkozen. En dan krijg je de Truman-doctrine. Hè? Dat bondgenootschap, die NAVO, passen daar ook in. Die Truman die had er namelijk niet zo bar veel mee, dat communisme. Dus dat wilde hij indammen. De vrees was namelijk dat in Europa, dat na 6 jaar oorlog in prachtige puin lag en financieel echt gewoon in de afgrond zat. De Duitsers hadden alles geplunderd. Het was helemaal over en uit.
Ja.
Het communisme wel makkelijk om zich heen kon grijpen. Mensen hadden het gewoon slecht. Het was moeilijk. Hè? De bon werd in Nederland ook niet afgeschaft nadat de Duitsers weg waren. Nee, dat is nog best lang gebleven. Nou, een militair bondgenootschap en financiële hulp, het Marshallplan. Dat moest ervoor zorgen dat de VS dus West-Europa met behulp van die VS overeind kon blijven.
Ja.
De conferentie van Jalta en Potsdam bepaalde trouwens dat die westerse landen zeg maar onder de westerse invloedssfeer vielen en dus bij Amerika hoorden, als het ware. De onderhandelingen trouwens die resulteerden in een groot verbond waarin 12 westerse landen deelnamen, waaronder ook Nederland. En dat is ook bijzonder om te noemen, want daarmee verloor Nederland zijn neutraliteit. Ja, dat had Nederland altijd geweest, al vanaf de Napoleontische oorlog. Nederland neutraal. Nou, dat verloor het. Ook nog even interessant, dat Marshallplan, dat kreeg Nederland, was een grote ontvanger daarvan. Maar dat kregen we alleen als we eventjes afstand deden van Nederlands-Indië. Want dan waren we in de tussentijd gezellig oorlog aan het voeren.
Ja, dat vonden de Amerikanen niet zo'n succes.
Nee, die vonden dat als zelfvoormalige kolonie natuurlijk, vonden gewoon dat die landen zelfbeschikkingsrecht hadden.
Mm-hmm.
Nou, Nederland kon dat niet volhouden zonder de steun van Amerika. Dus nou, je weet allemaal hoe dat afgelopen is. Terug naar de NAVO, naar dat verdrag. In het verdrag staat namelijk het beroemde artikel 5, waarin wordt gesteld dat een aanval op één wordt gezien als een aanval op alle.
Ja.
En dat betekent dus, val jij Polen aan op dit moment, dan heb je oorlog met alle NAVO-landen. En dan val je Duitsland nu aan, dan heb je oorlog met alle NAVO-landen. Iedereen mocht overigens meedoen. Dus ook als je in het oosten was. Maar daar had ene Stalin niet zoveel mee.
Dan krijg je dat Warschau-pact.
Precies.
Ja, die gaan natuurlijk reageren. Die denkt van, wacht eens even. En eigenlijk is het verhaal van dat gebied, dat het oosten van Europa, dat is eigenlijk nu weer een discussiepunt. Mm-hmm. Toen loste Stalin dat op door al die landen die daar lagen, aan die kant van, laten we zeggen, Tsjechoslowakije, Polen, al die landen die gingen bij het Warschau-pact en hadden dan een tegenhanger.
Ja.
En dat zorgde dan uiteindelijk voor die Koude Oorlog en dat soort gehangen ze tegen elkaar opbieden van, qua aantallen kernraketten. In de jaren 80 zat ik op de basisschool en dan hadden we als 10-jarige jongetjes hadden ze zware discussies over of je nou wel een raket in de keuken of in de tuin wilde en liever geen Rus in de keuken. Of andersom, weet ik veel wat, hoe ze dat precies, er waren twee slogans, ik weet niet meer welke, wie het nog weet, stuur maar op. Maar daar hadden we gewoon als kleine jochies discussies over, want dat was echt belangrijk.
Ja, uiteindelijk viel natuurlijk het ijzeren gordijn, stortte de Sovjet-Unie in en wisten die landen niet hoe snel ze lid moesten worden van de NAVO om er nooit meer onder te vallen. Om vervolgens 20 jaar later weer heel kritisch te zijn op alles wat met Europa te maken heeft. En zo zal de cirkel altijd wel een beetje rond blijven en zichzelf herhalen. Het bijzondere is wel te zeggen, zonder Hitler geen Koude Oorlog. En daarmee kunnen we eigenlijk ook wel weer zeggen dat ook dit weer aan Hitler te danken hebben. En misschien ook de hele situatie waar we nu weer in beland zitten, dus een klein beetje aan onze Führer te danken is. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending, waarin we het hebben gehad over weer een van de bondslanden, noem ik het nog maar even. Ik kom even niet meer hoe het heette in de tijd van Hitler. Maar we noemen het nu de bondslanden. En waarin we toch eindigen met dat alles wat er nu weer fout gaat, de schuld is van Adolf Hitler.